Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondagmorgen toegewenst. En ik bedenk me altijd, hoe kijk je nou naar dit programma? Zit je misschien in de gevangenis? Of lig je in een ziekenhuisbed? Zit je nog lekker thuis overeind in bed met een kopje thee? Of ben je al een beetje onderweg naar de kerk en neem je nog een stukje Hour of Power mee? Iedereen van harte welkom. Ik vind het ook zo leuk dat zoveel jongeren naar dit programma kijken. En daar heb ik straks nog een mededeling voor. Want er komt een speciale jongerenavond met Bobby Schuller in Hoofddorp. Want hij komt naar Nederland. Vandaag spreekt hij over discipline in je leven in Shepherd Grove. En de kleindochter van Norman Vincent Peale is in Shepherd Grove. Norman Vincent Peale is een legendarische naam en inspireerde de grootvader van Bobby Schuller op een enorme manier. All Hail the Power of Jesus' Name, dat wordt vrolijk gespeeld. En we hebben als gast bij Hour of Power Nederland professor Dr. Kees Dekker. Maar dat vind ik niet zo belangrijk. Want ik ken hem als een mooi mens met een bewogen hart voor en een passie voor zijn geloof, voor zijn gezin en voor iedereen in zijn omgeving. Kees, goedemorgen.
Dankjewel, dat is een mooie introductie. Dankjewel. Ja,
je hebt enorm veel boeken geschreven en je hebt, dat wil ik toch eigenlijk even weten, een klein dingetje meegenomen van?
Ik heb een replica meegenomen van een microscoopje van Antonie van Leeuwenhoek. Ik kom uit Delft, ik werk bij de TU Delft. Antonie van Leeuwenhoek die zat daar 300 jaar geleden als lakenhandelaar. En die ontwikkelde van dit soort microscoopje. En hij was de eerste in de wereld die door zo'n klein lensje kon kijken. Heb je het al gezien? We moeten even kijken. Ja, ja. En dan zie je dus een vergroting van een paar honderd keer met één lensje. En daar zette hij dan een druppel water of speeksel of sperma of bloed op. En daar ontdekte hij kleine diertjes. En dat was echt uniek in die tijd. Daar is hij wereldberoemd mee geworden. Hij heeft 200 brieven geschreven naar de Royal Society. Okay. Met zijn ontdekking.
Daar gaan we straks allemaal over praten. Laten we eerst naar Shepherd Grove gaan en dan gaan we gezellig met jou praten.
Leuk.
From Southern California, welcome to the Hour of Power. Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hope you're having a great day today. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord and say, God loves you, so do I. Let's pray. Father, we're so thankful that you've brought us to this place, a congregation of people of all ages, all sorts of backgrounds, all sorts of worldviews. Lord, we come here because of Jesus, to worship him. He brings us together to celebrate his life in the midst of our differences and our disagreements and all of those things. Nothing is as powerful as the love of Jesus. And so we come here to love him and receive his love. Thank you for your intimacy, God. We adore you and we come here to worship you. In Jesus' name, amen.
Jesus, the name that comes of his name. Excellent. Please be seated. In preparation for this morning's message, please hear and consider the words from Matthew. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others that they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you do fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you. May God add his blessing to the reading of his word.
This morning, I really am so happy to be interviewing our guest, Katie Berlandi. Katie is the granddaughter of the late Dr. Norman Vincent Peale, who was, of course, not only a pastor, but an... Yeah, we can clap for that. Norman Vincent Peale, of course, was not only a pastor, but an author and a champion of positive thinking. It's amazing to me that I even need to read this, because he's such an important figure in American religion and culture even. And his most famous book is, of course, The Power of Positive Thinking, which has sold more than 20 million copies. Katie and I recently met at a guidepost event where I was speaking, and I had the chance to meet a number of people. I met she and her mother, and it was just a great event where I was able to sort of get in touch with so many people who are a part of now carrying on Dr. Peale's legacy. And so Katie and I have formed a friendship, and I said, you know, you have to come out to California and let me interview you at our church and on the Hour of Power. So the big tipping point and breakthrough for our church was when your grandpa came and spoke at our drive-in movie church years ago. This guy, not a lot of people had heard of outside of the country and outside of the state, but everybody knew who Dr. Peale was. and your grandfather came and preached, and it was the thing that sort of caused our church to explode. What's it like growing up being Norman Vincent Peale's granddaughter?
Well, it was pretty terrific, I might say. I would begin by saying that Grandma and Grandpa's ministry and their world travel and their relationships with world leaders and all of that was not at the forefront when we were together as a family. And my siblings and I grew up in a town where my grandparents had a country home. Mm-hmm. So whenever they weren't traveling, they were near to us. And that allowed us a lot of very natural, authentic time together. You know, as we all think back on our time growing up with grandparents, over time, that aperture of that lens opens up as we learn more about them. And it has been a remarkable experience for me over my lifetime to learn about the impact and the influence both Grandma and Grandpa have had on lives. And I say that with a lot of humility, because I know that they felt that too. Any way they could be helpful, one person at a time, yeah, was a gift from God to them as well.
And and what kind of impact do you see? What do you think is the biggest impact that your grandparents have had?
That's a powerful question, and I would say that their greatest influence would be letting people know that they are loved, mm-hmm, and they are loved by God, and they must love themselves, mm-hmm, and through that a full life can be had.
And what's amazing too, and I think what you said is exactly true, what's amazing is that before your grandfather started saying that, not very many people were saying that in the church in the 40s, 50s, and even 60s. He's really the one that brought, I think, in many ways, the church back to what's such a fundamental thing in the Bible, which is God's love for people, for sinners. And not in a way that, like, God barely loves you, but God kind of loves you as you are. I mean, I think that there are so many pastors today that if you trace their doctrinal heritage, it goes back to your grandfather.
Yeah, and without a doubt. And I think Grandpa would never consider himself an academic, mm-hmm, though I think he was more so than he ever deemed himself to be. But also, I think just the whole idea of inspirational thinking or positive thinking being a spiritual act, just in the way in your book, Bobby, you speak about gratitude, mm-hmm, being a spiritual act. And mm-hmm, I think that, again, is a gift from God as well.
Great. And how'd you get involved with Guideposts? Of course, that's his sort of big legacy now that, right, carries on. It's still an active ministry which you're involved with.
Absolutely. And I'm a clinical social worker by training. And so I, without a doubt, was influenced that direction by the work of Grandma and Grandpa, mm-hmm, and the care for people. And I've always wanted to somehow be able to circle back to have some involvement or perhaps some impact on Grandma and Grandpa's ministry. So I've been working with Guideposts, Guideposts Magazine, and also Guideposts Foundation, which is a wonderful foundation that's supported by Guideposts friends and supporters, donors, and we have three outreach divisions. One is in pediatrics, mm-hmm, and one is with the military, where we provide military with all, inspirational material all over the world and for their families as well. And then Our Prayer, which is a 24/7 prayer opportunity. So I help with that, and I write a blog on their website. Okay. And so I'm really honored, and it has opened my eyes even more to the impact of their legacy.
Obviously, Dr. Peale's message is so important to you. I mean, you have a dream for the future of his message. What do you hope to see happen with his legacy?
Well, I mean, I feel, as so many people perhaps do, that his message, and Grandma's message too, because they were a team, there, yeah, was no doubt about that,
yeah,
is a timeless one, one of inspiration and positive thinking. And so there's no time like now to be innovative in the way Grandma and Grandpa were innovative with starting Guideposts and what they did with Marble Collegiate Church and with the Institutes of Religion and Health and all these things. They were innovative, visionary people, and I think now is a time to use all of Grandpa's works, his writings, his speeches, his sermons, and our world of technology to get his message out there to more and more people to enhance lives.
Yeah.
So I see this as a pivotal time to use. Our world has gotten smaller with technology, which means we can get the word out even more. And there is already an app on both the Droid and the iPhone, the MVP app, where you can listen to Grandpa's sermons.
Oh, so, cool. That's
amazing.
Great.
So please do.
Thank you again, Katie. Let's give her another hand. We love you and appreciate you so much.
Thank you.
And now, the Hour of Power Woodwind Ensemble.
Dat was een warm stuk muziek in Shepherd Grove. Je hebt hem al gezien, professor Dr. Kees Dekker. Hij is een wetenschapper. En wetenschappers, dat vind ik altijd een hele klus om te interviewen. Want die zijn zo... Jawel, je bent expert op het gebied van nanotechnologie. En heel veel mensen weten niet wat dat is. Moleculaire biofysica. Weet ik ook een beetje, maar ik heb het niet gestudeerd. Maar wat ik al zei in het programma, in het begin, dat je... een mensenmens bent.
En we hebben de afgelopen 10, 12 jaar ook een soort huis gehad, gedeeld met een ander gezin, waar we ook jongeren hebben opgevangen. En uit een soort idealisme, omdat we het gewoon mooi vinden om het gelukkige gezinsleven wat we hebben ook een beetje te delen met anderen. Ik ben ook veel bezig met studenten natuurlijk. Vanuit mijn vak vind ik het ook een verantwoordelijkheid om na te denken over mijn geloof en gewetenschap, hoe dat zich verhoudt. Nou, ik heb veel over nagedacht. Dat deel ik veel met studenten. Ik word erg veel uitgenodigd bij studentenverenigingen waar ik spreek over geloof en wetenschap en schepping en evolutie, dat soort zaken. Ja. Ja.
Dat is een onderwerp wat de fascinatie van mensen blijft houden. Staat de wetenschap op gespannen voet met het geloof? Was het nou de Big Bang of heeft God nou de wereld geschapen? En waar hang jij ergens tussen al die...
Nou, ik ben van harte gelovig. Ik geloof echt in dat God daar is en dat wij hem kunnen leren kennen door Jezus. Ik ben ook van harte wetenschapper. Ik vind het een prachtige methodiek om de werkelijkheid om mij heen te ordenen en daarover te leren. En voor mijzelf gaat het heel harmonieus samen eigenlijk. Het hele idee van een groot conflict tussen geloof en wetenschap, dat is historisch onjuist. Het is ongeveer 120 jaar geleden is dat idee geponeerd, dat de kerk altijd de voortgang van de kennis en de wetenschap heeft tegengehouden. En dat er een eeuwige strijd is tussen het geloof en de wetenschap. Maar dat verhaal klopt gewoon niet. Ik zou het willen noemen, dat is een mythe. Dat is gewoon een onwaar verhaal. Professionele wetenschapshistorici hebben dat onderzocht. En dat klopt gewoon niet, dat verhaal. Eigenlijk als je teruggaat in de geschiedenis. Eigenlijk helemaal het begin van de wetenschap, van de natuurwetenschap, dat ligt in de middeleeuwen. Dat komt eigenlijk voort uit theologische noties over de werkelijkheid. Dat deze werkelijkheid een geschapen werkelijkheid is. Door God geschapen, contingent om het moeilijk te zeggen, dat heeft hij op een bepaalde manier gedaan. Had hij ook anders kunnen doen. Dus je moet eigenlijk erop uitgaan en experimenteel toetsen hoe het in elkaar zit. Dus eigenlijk heeft natuurwetenschap zoals wij die kennen christelijke wortels. En ook veel van de grote wetenschappers, de grote namen, Newton, Pascal, Boyle, Lavoisier, Faraday, Maxwell. Dat waren gelovige mensen. Dat waren diepgelovige mensen die vanuit hun geloof Gods wereld gingen bekijken. Zoals Kepler zei, Gods gedachten probeerde na te vorsen om te kijken hoe hij dat dan allemaal gemaakt had.
Mag ik je nou ontbreken? Want waarvoor is het voor zoveel mensen zo moeilijk om te geloven dat er een schepper is? Dat God de hemel en de aarde het enorme universum heeft gemaakt?
Ja, dat is eigenlijk is dat een psychologische vraag. Jij vraagt van waarom vinden mensen dat moeilijk? Ik denk enerzijds omdat ze aan het twijfelen zijn gebracht door deze mythe. Als je heel vaak het verhaal hoort van, nou ja, vroeger geloofden we in God, maar nu weten we wel beter. We hebben nu toch de wetenschap die alles verklaart. Dan ga je dat misschien geloven of zo. Misschien is dat het. Misschien is het ook wel uiteindelijk omdat mensen misschien moeite hebben om hun schepper te ontmoeten. Omdat op het moment dat je erkent dat er een God moet zijn, ken je ook dat je in zekere zin verantwoordelijkheid af moet leggen. Dat je uiteindelijk niet meer zelf als enige alles bepalend bent in je leven. Maar dat er misschien een schepper God is die je kan leren kennen en die misschien wel iets van jou wil of zo. Misschien zit daar een zekere twijfel bij mensen. Als ik deze wereld zie, dan zie ik daar eigenlijk natuurwetten. En dan denk ik van, dan moet er ook een wetgever zijn. Waar komen die anders vandaan? Daar zit een bepaalde ordening in die helemaal op afgestemd is dat wij hier als mensen op deze aarde kunnen leven. Als je in de kosmos kijkt, dat is heel interessant in de kosmologie, dus de wetenschap van hoe het heelal is ontstaan. Zie allerlei parameters, fysische parameters, hoe snel het heelal uitdijt bijvoorbeeld. En dat is heel precies bepaald. Als het ietsje sneller zou zijn gegaan, dan hadden wij hier niet gezeten. Maar als het ietsje langzamer was gegaan, hadden we hier ook niet gezeten. Dus dat is precies goed om als het ware uiteindelijk de kosmos te maken die we kennen met alle elementen waar je uit opgebouwd bent. Je bent gemaakt uit sterrenstof, ooit jouw koolstof en jouw lichaam. Dat is ooit in een kernfusie in die sterren begonnen. Dat is toch prachtig om die samenhang te zien. En dat het zo precies is afgesteld, dat zegt voor mij iets. En vriend en vijand is het erover eens dat het heel precies is. Zo precies dat het niet zomaar toeval kan zijn. Nou, dan kan je gaan nadenken, wat dan wel? Maar het past heel goed bij het beeld van een schepper die deze wereld in zijn hand heeft, die daar een plan mee had en die deze wereld gemaakt heeft met een bedoeling. En ik denk uiteindelijk dat de bedoeling is dat wij mensen hier op aarde zijn ontstaan. Uit die hele fantastisch mooie biologische diversiteit zijn wij mensen ontstaan die zelfs kennis kunnen hebben van het transcendente. Kennis kunnen hebben van God. En met die mens wil deze schepper een relatie aangaan. Ik denk dat dat de bedoeling is van deze wereld.
Vind je dat mooi?
Ik vind dat prachtig. Hoe dat zo samenhangt. Mijn hebben leren kennen van God en hoe dat dan past bij die dingen die ik in het lab kan onderzoeken. Dat vind ik prachtig. Ja.
Want je bent expert op het gebied van nanotechnologie.
Ik ben een biofysicus, een natuurkundige die de biologische moleculen bestudeert. Dus als je nou je lichaam hebt hier en dan kan je dus als het ware inzoomen op cellen. Net zoals Antonie van Leeuwenhoek met dat microscoopje al deed. Hè. Dan zag hij hele kleine beestjes. Nou, die zijn zeg maar 1000ste millimeter groot.
Want je hebt daar een mooi filmpje voor meegenomen.
Ja,
als je een stukje naar kijkt.
Ja, laat ik even uitleggen wat de schaal is van dat ding. Dus je hebt die cel. En dan 1000 keer zo klein. Dan heb je 1. Dat is 1000 keer zo klein dan die 1 millimeter. Ja. Dat is een cel.
Ja.
Dan zien we zometeen in dat filmpje begint daarmee. Maar dan gaan we nog inzoomen daarop. En dan zie je de enkele moleculen die nog weer 1000 keer zo klein zijn. En die moleculen kunnen we bestuderen.
Ongelooflijk mooi, boeiend. En ik neem aan dat als wetenschapper het fascinerend is om steeds verder te ontdekken hoe alles in elkaar steekt. En zeker met de nanotechnologie. Maar bij heel veel mensen is de angst, zometeen kunnen wij gaan scheppen. Uiteindelijk zou het zover kunnen komen dat we een kloon maken van de mens.
Nou, dat is sowieso al een angstbeeld, denk ik, dat snel uit zijn verband wordt gerukt. Ik vind het zelf heel erg interessant. De vraag van, wat is leven eigenlijk? En ten diepste, in de fundamentele principes, wat is nou eigenlijk leven? Wat maakt nou dat deze plant, voordat die afgeknipt werd en in de bloemstuk werd gezet, leeft? En terwijl dit plastic niet leeft. Wat maakt dat nou? Wat zijn de kenmerken van leven? Dus ik ben zelf in het lab aan het nadenken. Ik ben dus aan het bestuderen van die moleculen. Ik ben ook aan het nadenken, kan je gaan bouwen met die moleculen? Kan ik als het ware toch een soort systeempje bouwen dat misschien wel kenmerken vertoont die wij normaal niet associëren met leven? Bijvoorbeeld, ik ben bezig met synthetische celdeling. Kan ik een blaasje maken, daar wat eiwitten in stoppen, en dan gaat die vanzelf spontaan delen in tweeën? Dat zou ik heel interessant vinden. En waarom vind ik dat interessant? Omdat ik door dat te bouwen, door het engineeren, ik ben als een ingenieur daarmee bezig, ga ik meer begrijpen wat de echte bouwprincipes zijn die ook in dat normale levende systeem werken. Feynman, een van de grootste natuurkundigen van de 20e eeuw, die heeft gezegd, what I cannot create, I do not understand. Dus het bouwen, door te bouwen, meer begrip ontwikkelen. Dat vind ik buitengewoon fascinerend.
Ik ga naar een ander aspect. Op de school, openbare school, wordt de evolutietheorie doorgegeven. Dat staat haaks voor een deel op het christendom. Jij bent ermee bezig, hè, op dit moment, een project. Boeiend.
Nou, dus onder christenen is het best wel een beetje een heikel item. Hoe de wereld is ontstaan. Hè? Want op school leren onze kinderen over evolutie. En in de kerk, het eerste hoofdstuk van de Bijbel, staat God heeft de wereld in 6 dagen geschapen. Ik wil graag meedenken met de kerk hoe wij op een verstandige manier deze twee dingen bij elkaar brengen. Want wat is evolutie? Als evolutie staat voor een soort wereldbeschouwing van alles is maar toeval en zinloos, nou, daar kan ik als christen en als gelovige natuurlijk niet mee instemmen. Dan is het een wereldbeschouwing waar ik tegen wil strijden. Want ik geloof niet dat alles zinloos is en toeval. Als evolutie staat voor een fascinerend proces in de biologie, waar een ene soort verandert in een andere soort en dan weer in een andere soort, of dat de kosmos langzaam evolueert in andere processen, daar kan ik als christen mij over verwonderen en God voor prijzen, omdat dat blijkbaar de manier is waarop hij de wereld heeft geschapen. Dus we praten dan over verschillende dingen. Dus waar praat ik over? Ik praat over het laatste. Over de manier waarop God deze wereld heeft gemaakt. Met ons Godgegeven verstand kunnen we deze werkelijkheid doorgronden. Vinden we fossielen, zien we allerlei structuren, het sterrenlicht dat miljoenen jaren reist om ons oog te bereiken. Uit dat soort gegevens concluderen we dat de aarde heel, heel oud is. Niet eens miljoenen jaren, miljarden jaren oud. Kan je niet voorstellen, duizenden miljoenen jaren oud. De kosmos is 13,5 miljard jaar oud. In die tijd is God daar geweest. Hij is aan het begin gestaan en hij heeft dat proces begeleid. En daar zitten wij nu, anno 2014, over te praten. Maar ook het verhaal van de tuin, waar de mens geschapen wordt, uitgenodigd wordt om in een open relatie met God te leven, en dan de fout ingaat. Eigenlijk wil zijn meer dan hij is, en gescheiden wordt van God. En ik probeer die twee verhalen te combineren. Ik haal dus uit de wetenschap de natuurwetenschappelijke informatie. En ik probeer in de kerk mee te helpen te denken van hoe kunnen wij onze jongeren laten zien dat je op een gelovige manier naar de Bijbel kunt kijken en naar de wereld kunt kijken. En dat jongeren niet later in de spagaat komen, dat ze beschermd worden opgevoed van nou, de Bijbel is waar een evolutie is allemaal fout, fout, fout. En dan gaan ze studeren. En dan komen ze achter van nou, er zit echt best wel wat in die evolutie. En dan gooien ze God en het geloof overboord. En dat vind ik eigenlijk zo triest, dat ik dat eigenlijk wil helpen bestrijden.
Waar eindigt het, dit alles?
Oh, hoe eindigt de wereld?
Ja.
Ik geloof in een nieuw koninkrijk dat Jezus heeft gestart. Dat Jezus opnieuw een keer zal komen. Dus de geloofsuitspraken, die baseer ik op het feit dat ik in Jezus geloof en in hem, de Zoon van God, zie. En een heel bijzonder persoon die een diep inzicht heeft wat er met deze wereld gebeurt. Als wetenschapper zou ik zeggen, ik weet het niet, misschien over een miljard jaar dat onze zon ons opzwolgt of zo. Maar ja, als gelovige zeg ik geloof dat lang, 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 lang voor die tijd, misschien dit jaar al, of misschien over 100 jaar of over 1000 jaar, God met deze hele wereld een heel nieuw plan in grote volheid zal voleinden.
Kees, ik ben ongelooflijk blij dat je hier vanmorgen wilde zijn. Ik wil je niet met lege handen weg laten gaan. Je hebt hem een groot aantal keren genoemd.
Een Bijbel.
Ja.
Die heb ik al. Nee, een Bijbel heb ik al.
Oh, je hebt wel een Bijbel. Ik schrok al, ik denk. Nee. Dit is toch wel een bijzondere Bijbel. Want alles wat heel positief en motiverend is, heeft een kleurtje gekregen. Dus, en er staan enorm veel voetnoten bij. Hij is zilver op snee. En dank je voor dat inzicht wat je ons hebt gegeven in die moeilijke materie die jij zo begrijpelijk kunt maken.
Graag gedaan, Jan.
Dank je wel.
Tot kijken.
Even if you are broken, even if you are sick, even if you've lost everything, there is hope. You have Christ in your life, you have a wonderful future. The most important thing is Jesus. He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. And that love of God that says you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You're my son. You're my daughter.
Beleef nu Hour of Power Live Classic. Een boeiende toespraak van Bobby Schuller en een avond vol prachtige muziek. U kunt genieten van Remco Harms, bekend van LA The Voices, de jonge pianist Rachel Silaev, met medewerking van het National Celebration Choir. Jan van den Bos ontvangt iedere avond een bijzondere tv-gast. Kortom, een Hour of Power uitzending, maar dan live. Bestel nu uw kaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March and I hope I'm going to see you there. God loves you and so do I.
Kom naar een van de Hour of Power Live Classic avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem of 13 maart in Groningen. Mis het niet! Thank you, Hour of Power Woodwind Ensemble. We love you guys. And of course, here at this church of ministry, we love good music and good musicians. And we only have the best.
Well, good morning. We are back in the Sermon on the Mount series, and today we continue that study. John read this morning the passage that we're going to be studying today, and so I just want to say congratulations. You have come to church on the day we're going to talk about fasting. Yay! Thrills. Some of you have probably never fasted before unless it was like some kind of a health thing. Most of us, a lot of us, have never fasted or understood what fasting is for the spiritual life. And believe it or not, today I'm not going to spend as much time talking about fasting as much as the idea behind fasting. Jesus says in this passage today, when you fast, do not look somber like the hypocrites who disfigure their faces to show men they're fasting. But when you fast, put oil on your head and water on your face so it won't be obvious to other people that you're fasting, but it'll only be obvious to God. Then God, who sees what is done in secret, will reward you. And that's really what I want to talk about, is that last sentence. What is that reward that Jesus is talking about that we get when we practice any spiritual discipline? There really is a major problem when the things that we do, whether it be fasting or helping our neighbor, or giving to the poor, charitable needs, or prayer, or worship, or going to church. When we do those things to prove something spiritually to others, but I might even add, to even prove something spiritually to ourselves, we have totally missed the point of the gospel. That fasting and any other spiritual discipline cannot be about trying to get people to like and accept you more. It cannot even be about you trying to like and accept yourself more because, i.e., I'm fasting or because I'm helping those in need or whatever. We must learn what grace is, and grace means the unmerited favor and love of God, the ferocious, undying love that God has for you, no matter what you do, just as you are. See, that's Christianity. As Christianity. And so today I want to convince us and convince you that fasting is feasting. It's almost impossible for us to understand that a three times holy, perfect God actually loves us in our sin, our brokenness, our addictions, our hatred, our venom, our anger. And even then, God loves us, adores us, favors us, blesses us, and hears our prayers. That's Christianity, because that's grace. You see, it's so hard because the physical world that we live in and operate in is totally based on merit, isn't it? Especially in America, where we have the freedom to achieve and accomplish goals. Those are good things. But the sort of bad side effect of this kind of a world that we live in is that everything is about merit. You cannot become a virtuous Jesus kind of person by your own work. It begins and ends with the power that comes from knowing that I'm not what I have, I'm not what I do, I'm not what people say about me. I'm God's child, and He loves me, and that cannot increase and cannot decrease. He loves me, not as I should be, but He loves me just as I am. Your life is not a disappointment to God. He sees all the skeletons in your closet. He knows all of the hidden things of your heart. He knows that one or two things that you haven't told anybody. He knows your past and even knows your future. And you are not a disappointment to God. He loves you, is proud of the fact that you exist because He made you and crafted you in your mother's womb. He knows you and knows the deepest parts of you, and with everything there right now, loves you. And without understanding that, all this other stuff we talk about on the Sermon on the Mount, the way we treat people, the way we try and not be angry, and all these things we do, it's a waste of time if we do not understand God's deep, precious, and ferocious love for you, His son or His daughter. I cannot impress that enough on you. Your life is not a disappointment to God. He's pleased in you and takes great pleasure in your existence. and treasures you. Isn't that encouraging? Brennan Manning, who's a great spiritual thinker and author, discovered this in his own life after trying to sort of muscle out a strong spirituality. And he said that in the twilight of his life, as an old guy, after spending, he said, thousands of hours in solitude and prayer, I realize and I believe in my heart that when we die and come to face God on judgment day, God will ask us one question and one question alone. He will ask us when we're standing there before him, did you believe that I love you? That's a question about grace. When we're standing there before God, he will simply ask us, did you believe that I love you? And the true believers, the true Christians will say, yes, Lord, I knew you loved me, even in my wretchedness, in my sin, in my brokenness, in my hurting, even in my loathing and in my lack of work and laziness and all of those things, I knew you loved me. But some of us, and sometimes I wonder if even myself, you know, a large part of this is a sermon to Bobby Shuler. I say, what would I say? Because when God can see the depths of my heart and words don't matter because he already knows what I did and what I think, can I say, yes, I knew truly my whole life that you loved me? And that was the place from where I did everything in my faith and religion and the way I treated my neighbor. Everything came from knowing that you loved me. See, some of us on that day will say, no, Lord, I think I didn't know you loved me. But I think even for those of us who say that, he will say, well, come and know my love now. Because God's love is so grand and so rich and so unending that if you don't know it now, you will know it then. And you'll wish you had carried it with you through life. Because all morality, all goodness, all strength comes from deeply understanding and knowing God's love. I wrote this down in my journal that God, he sees what you could be. He knows what you should be. But he loves you just as you are. And until we get there, just everything else I'm about to say doesn't even matter. All holiness, all righteous living, all goodness can only naturally come from a place of intimacy and understanding God's unending, perfect, meritless love for his kids. I'm so happy about that. Now, the human soul cries out for intimacy. The human soul, every part of our soul, cries out for intimacy. We were created this way. We were created from God into a world that was separated in many ways from God. So in our very nature is a desire to be reconnected with God and with people. That's why being lonely is such a horrible feeling, because you become acutely aware of your separation from people. And you're also deceived that you're acutely aware that you're separated from God. And so when the soul cries out for intimacy, the body cries out for intimacy. We're about to talk about fasting here and how it matters. That the body cries out for intimacy. And when the body cries out for intimacy, the typical American or Westerner does this. Okay, my body cries out for intimacy, so I will give it food. I will give it media. I will give it some shopping. That feels nice. I will stay busy. I will call a friend. And maybe he can meet my need or she can meet my need. And what happens is when the body cries out for intimacy and we give it food and busyness and shopping and media and all of these things, those good things, which are fine, which are a blessing from God, become a bit warped. They mutate. They become a monster in our lives. Because at first it feels good, but it doesn't last. And so food becomes gluttony. Wine with a friend becomes alcoholism. Media becomes pornography or false romances that you think need to be in your life. Shopping becomes greed and indebtedness, and busyness becomes unbridled restlessness. And as we do that, the irony, the cycle is that our body even more cries out for intimacy. And so we say, here's more food, here's more media, here's more busyness and more friends and more stuff and I'll buy more things. And then we cry out even more for intimacy. This is a broken part of human existence. Our body cries out for intimacy. And our bodies need to be conquered with God's love. Your body needs to be conquered with God's love. Did you know God loves your body? Some of you are like, God doesn't love this body. God loves your body. Really, you read the old documents from the church, and God loves the human body. That's why it's so important to the early Christians that this fact is non-negotiable, that Jesus was resurrected from the dead in his real physical body with holes in his hands and in his feet. That's like a non-negotiable Orthodox Christian teaching. In those days, the Gnostics wanted to teach, well, that he was raised in spirit because only the spirit mattered. And you can read literally hundreds of documents from the early church that say, no, it's not just the spirit that matters, but the body matters because God loves the body. And the body with all of its aging and sickness and brokenness and white hairs and all of that, you know, that amidst all of that, God loves your body and chooses to call your body his temple. Like, that matters. If you start to meditate on this week, you'll see how that changes in a big way, changes your spirituality. God then, so many of the things that we experience in life, like not just hunger, but things like lust or anger, or even like the compulsive need to buy things, a lot of this really revolves and lives in your body. And it's like at some level your mind has been renewed and your spirit has been renewed, not your body. Like you have like parts of your body that are almost arguing with your mind. I know none of you have said in your mind, I'm not going to eat that chocolate cake, but your body says, yes, you are. Huh? And please do not think this sermon is about weight loss or anything. What it really is about is simply that saying, those of you that say, I'm too fat, I'm too skinny, I'm too tall, I'm too old, I'm too young, I'm too whatever, I'm too hairy. There are some of you that are too hairy, I'm just going to be honest. No, even if you're too hairy, in all of the weird ways that you don't like your body, God loves your body and wants to train it and subdue it and conquer it with his love. You see, when we don't understand God's love, our body cries out for intimacy, for all these carnal pleasures. Our body just screams for it. And like a mosquito, like scratching a mosquito bite, when you give it those carnal pleasures, yeah, for a minute it's a little better, but later it wants it even more. And what the body truly wants, it's screaming out for intimacy with God, to know truly God's love. In the Bible, when we talk about the heart in the Bible, many of us think the heart is the emotions. In the Bible, the heart does not mean your emotions. So when it says follow your heart, it does not mean follow your emotions. The heart is your will. In old school philosophy and in the Bible, the heart means the will. It means what you choose to do. You can't actually directly affect your will. What you want is what you want. But there are other outside factors that can affect your will, like your mind and like your body and like your emotions. In the Bible, the emotions like anger, things like that, live in the stomach, in the belly. And that's why the old school mystics believed in fasting. Fasting was a way in which you could essentially attack the place where your emotions dwell. I know, like, when I start getting short with Hannah, my wife, and I'm a little on edge, she very calmly looks at me and puts a hand on my shoulder and she says, I love you. I was like, I love you too. What? She says, have you eaten lately? And I'll say, no, but maybe I will now. And, you know, there's many of us are that way, you know, like when you're hungry, you tend to kind of hurry more and be a little on edge. And there's something about fasting then that is a way of controlling your emotions. It's a way of moving from a place where I say constantly, I'm going to give in to what my body wants. Like eating, shopping, media, busyness, going out, drinking, whatever. I'm going to just step back from that. And in the midst of my intentional hunger, I'm going to feast on the good things of God. Fasting is a way of training and subduing your body to come in harmony with the love of God. You know, it's one of the three big disciplines that Jesus talks about in the Sermon on the Mount. The first is giving to charity, the second is prayer, and the third is fasting. Because fasting, probably more than any spiritual discipline, but as difficult as it is, brings your body into harmony with God's love. Because it teaches you, you know what? I don't need to eat right now. I don't need to give my body what it wants all the time. That's a good thing.
It's a good thing because then it helps things like eating and media and all those things go to a healthy place, a place that blesses you. And that's a good thing. And we want to get there.
If you want to fast, this is how you do it, okay? Fasting, make sure you talk to your doctor before you fast, because if you're like diabetic or something, you can't fast. You have to give up something else, okay? If you're going to fast, you might want, if you've never done it before, maybe think of fasting a lunch. If you want to fast for a day, I would start after dinner so that you fast one dinner to the next and just drink water for a day. And if you want to go really hardcore and go 3 days, this is what I have done in the past. You get like a thing of Trader Joe's apple juice. Get like the kind that's kind of like not pasteurized and good. And do one part apple juice, two parts water. So you're just drinking a lot of water with just a little bit of apple juice in it. And you go 3 days. The first day is difficult. The second day is torturous. And the third day is euphoric. And it's like that third day that you kind of, at least for me, you feel like you've sort of conquered it. So if you'd like to do it, go for it. But whatever you do, don't do it to prove anything to yourself. Don't do it to prove anything to anybody else. Do it to subdue your body and train it and teach it that it is loved by God and it doesn't need food. And it also then teaches you about other things. Fasting then in a weird way sort of goes to some of the other things in our life too. There might be other things instead of food that you may think that I need to kind of fast from. The main point of this is simply to say that our bodies, all of us, are in a state of brokenness and are out of alignment with the Spirit of God, most of us, which says, I love you. I love you not as you can be or will be someday or as you should be. I love you just as you are right now. How many of us on that judgment day will be able to stand before God and say, yeah, Lord, I believed truly with all my heart that you loved me? Many of us won't be able to say that. And God will say, oh, how I wish you knew when you were there. Your life is not a disappointment to God. Your life is not a disappointment to God, and it's not a disappointment to me. You are loved and cherished, needed and wanted. Not because of what you do, not because of what you have, not because of what anybody says about you. You are loved and valued. And until we understand this, everything else is a waste of time. Let's pray. Father, so grateful we are for you and asking, Lord, for your power and goodness to be evident in our lives. Many of us, God, are being called into a time of fasting, a time in which we have less in our lives so that we can have more of you. I pray that whenever we do spiritual disciplines, especially things like fasting, that our fasting would be feasting. We would feast on the Word of God. We would spend time in prayer. We would journal or create space to listen to you or go to beautiful places. Lord, I pray that all of us who are here, Father, would be touched deeply by your Holy Spirit so that all of these things in life, like food and media and all of these things, Lord, that they would be blessed by you and they would be a blessing to us. Thank you for food. Thank you for alcohol. Thank you for the internet. Thank you for television. Thank you for clothes and for shopping. But never, Father, let those things fill the void in our lives. God, we love you and we pray for your blessing and your joy to ravish us. You love us, we pray, God. Help us know today how much you love us. And Lord, we do love you. In Jesus' name, amen.
We live
Some of you say, I've gone to church my whole life and I've never known the love of God. Some of you say, I've never known Christ and I want to know him today. I always want to give to you and to everybody on the Hour of Power the opportunity to know Christ and to know him now. I actually just want to pray a prayer. If that's you now, to receive that life into your heart, those watching on television or those here in the church, Lord, we want to follow you. We want to receive your love. We repent of our sin and ask for your forgiveness and thank you that you love us even now just as we are. In Christ's name we pray. Amen. We'll have ministering elders here, and they'd be happy to pray with you for anything. If you have someone that's sick in your life, if you're just having a down week, if you're having a good day and you just want to tell somebody, and you know, no matter who it is, you know, just, the elders are here. They love to pray with you and talk with you, so feel free to come down. Thank you, everyone, for worshiping today. We want you to know that we love you, that you're a family here, and now for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Denk nog even na hoe prachtig we gemaakt zijn. Ik vond het indrukwekkend wat professor Dr. Kees Dekker vertelde over de schepping en over de schepper. En geniet ervan.
Even if you are broken, even if you are sick, even if you've lost everything, there is hope. You have Christ in your life. You have a wonderful future. The most important thing is Jesus. He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. And that love of God that says you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You're my son. You're my daughter.
Beleef nu Hour of Power Live Classic, een boeiende toespraak van Bobby Schuller en een avond vol prachtige muziek. U kunt genieten van Remco Harms, bekend van LA The Voices, de jonge pianist Rachel Silaev, met medewerking van het National Celebration Choir. Jan van den Bos ontvangt iedere avond een bijzondere tv-gast. Kortom, een Hour of Power uitzending, maar dan live. Bestel nu uw kaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March and I hope I'm going to see you there. God loves you and so do I.
Kom naar een van de Hour of Power Live Classic avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem of 13 maart in Groningen. Mis het niet!